Allereerst Exodus 17 en daarna Deuteronomium 25, de versen 17 tot en met 19.
Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren. En zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zei: geeft gij lieden ons water, dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen: wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? Toen nu het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zei: waarom hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan, of ze zullen mij stenigen. Toen zei de Heere tot Mozes: ga heen voor het aangezicht van het volk en neem met u uit de oudsten van Israël. En neem uw staf in uw hand, waarmede gij de rivier sloeg, en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. En gij zult op de rotssteen slaan. Zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed al zo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam dier plaats Massa in Meriba, om de twist der kinderen Israëls. En omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heere in het midden van ons of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, tot de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam: de Heere is mijn banier. En hij zei: terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. We lezen verder in Deuteronomium 25, vanaf vers 17. Gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt, hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart, en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden, als u de Heere, uw God, rust gegeven zal hebben, van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heere, uw God, ten erve geven zal, om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet.
Met de hulp van de Heere willen wij vanmorgen stilstaan bij Exodus 17. Exodus 17 en daarvan de versen 8 tot en met 11. En ik lees nogmaals met u vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Gemeente, het gebeurde aan het begin van de 7e eeuw dat een koning uit het Rijk van de Saksen, een van de vele Germaanse stammen in die tijd, het eiland Wales binnenviel. En terwijl hij daar stond en het leger van de tegenstander bekeek, viel zijn oog op een groep ongewapende mannen die een beetje op afstand van dat leger stond. En die koning van Saxe die vroeg het aan een van zijn mannen. Van, wat is dat voor een groep daar? En na enig onderzoek kwam het antwoord. Ja, dat zijn christenen. En zij bidden voor hun leger. En die heidense koning van Saxe die aan God nog gebod deed, die was daar toch van onder de indruk. Hij was er toch een beetje benauwd voor. Want hij zei tegen zijn mannen, jullie moeten niet eerst dat leger aanvallen, val maar eerst dat groepje ongewapende mannen aan. Zo was hij toch beducht, bang voor het gebed van die mannen. En is er ook een betere weg in de strijd van het leven dan om het niet van je eigen krachten te verwachten? Maar je ogen op te heffen tot God die in de hemel zit, zoals we ook hebben gezongen, Psalm 123. Zo zien wij ook vanmorgen vanuit die geschiedenis in Exodus 17, hoe God Israël de overwinning geeft. O ja, zij moeten wel strijden. Maar het geheim van de overwinning, hij lag niet in het zwaard, maar hij lag in die biddende Mozes op die berg. En zo gaf God Israël de overwinning. In een weg van strijdend te bidden en biddend te strijden. Laten we naar gaan luisteren vanmorgen onder het thema. Geroepen tot bidden strijden en strijdend bidden. Twee gedachten. Letten we allereerst op die aanhoudende strijd. Hoe Israël moest strijden tegen Amalek. Maar dan ook ten tweede, op het voortdurende gebed. Want Mozes zegt het in vers 9. Tegen Jozua, ja, jij moet strijden tegen Amalek. Maar ik zal op de hoogte van de heuvel staan en de staf Gods in mijn hand. Geroepen tot bidden strijden en strijden bidden. Aanhoudende strijd en voortdurend gebed. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Nee, het moment van deze aanval is maar niet toevallig. Wanneer gebeurde het? Wel, het volk Israël is nog maar net onderweg. Net uit Egypte bevrijd, nu onderweg naar het beloofde land Kanaan. En ondanks de zegen van de Heer die ze al ervaren, hoeft er maar iets te gebeuren of het volk komt in opstand. Tegen Mozes, maar daarmee ook tegen God zelf. En wat heeft de Heer al niet voor grote wonderen gedaan in het leven van dit volk, jongens en meisjes? Jullie kennen die geschiedenis toch ook wel vanmorgen? Hoe heeft de Heer in die 10 plagen in Egypte laten zien dat Hij God de Almachtige is? En hoe heeft Hij een pad gebaand door die Rode Zee, waardoor het volk Israël droogvoets daardoor kan? Nee, de Heer laat zijn volk niet los. Hij laat zijn volk niet in de steek. Daar is ook die wolkkolom en die vuurkolom bij dag en bij nacht een teken van. En dan zijn ze 3 dagen in de woestijn. 3 dagen. En dan krijgen ze dorst. En dan proeven ze bij Mara het water. Maar ah, dat is bitter. En dan komt het volk gelijk weer in opstand. Op het gebed van Mozes wordt het water zoet. Dan gaan ze weer verder reizen. En dan is er gebrek aan eten. En weer regent het allerlei verwensingen aan het adres van Mozes. Maar op het gebed van Mozes zorgt God in zijn goedheid voor kwakkels en manna. Zo is er eten en drinken in de woestijn. Laat de Heer het weer zien dat Hij met Israël is. En zo reist het volk weer verder. En dan komen ze bij Rafidim. Dat is een vlakte in de buurt van de berg Sinaï. En opnieuw is er geen water. Nou, wat denk je? Dan zou je toch zeggen, nou, dan laten we bidden tot de Heer of hij water geeft. Dat heeft hij al eerder laten zien. Nee. In plaats van de Heer om uitkomst te vragen, roepen ze Mozes weer ter verantwoording. Ja, hebben we het gelezen. Ze dreigen hem zelfs te stenigen, zo lees ik in vers 4. En ze dagen God uit, zo lees ik in vers 7. Is de Heer in het midden van ons of niet? In plaats van zich te schamen over hun ondankbaarheid en hun ongeloof, dagen ze God uit. Ja, zo is dus een mens, zoals u en ik. En wat doet de Heer dan op dat moment, als het volk opnieuw blijk geeft van hun ongeloof en ontrouw? Zegt hij het dan, nou zoek het nu zelf maar uit. Nee, hij geeft Mozes de opdracht om op die rots te slaan. En dan is er weer water in overvloed. Mag het volk weer versterkt en verkwikt worden door het water in de woestijn. En dan komen we bij vers 8. Toen kwam Amalek. De rust die ze een ogenblik genieten, nu ze mogen drinken uit van het water, die wordt ruw onderbroken. Want opeens is er in die achterhoede dat leger van Amalek, die een verrassingsaanval uitvoeren. Ja, op de zwakste plek van het leger, want achteraan, daar liepen de vrouwen en daar liepen de kinderen. Daar komt Amalek. Nou, wat wordt dit een ongelijke strijd. Want Amalek, dat is echt een strijdend volk daar in de woestijn. En zij kennen die woestijn als geen ander. Terwijl Israël maar net onderweg is. En die hebben die achterliggende jaren in Egypte ook echt niet leren vechten en leren strijden met hun zwaard. Wel nee. Nee, naar de mens gesproken is dit echt een kansloze missie. Zijn ze overgeleverd aan Amalek, aan die Amalekieten. Jongens en meisjes, je moet het eigenlijk voorstellen. Dat je als een meisje van, nou noem maar eens groep 3 op school, moet gaan vechten tegen zo'n grote jongen uit groep 8. Dan zeg je van ja, dat heeft geen enkele zin. Maar wie kan nu Gods wijs beleid doorgronden, ook in het leven van Israël? Want God zal juist in deze weg, deze onbegrepen weg, in deze beproeving voor Israël, want dat is het, toch laten zien dat hij niet van zijn volk af kan. En dat het niet iets is vanwege hun kracht en hun trouw als ze straks toch in Kanaan mogen aankomen. Nee, enkel door Gods genade, enkel door zijn trouw zal hij het volk in Kanaan brengen. Ja, wat had dat volk ook alweer gevraagd in vers 7? Vol verachting, is de Heere in het midden van ons of niet? Nou, ze zullen er hier in de woestijn achterkomen dat het aan hun kant inderdaad verzondigd ligt en dat ze geen enkele reden hebben dat God nog met zijn volk zal optrekken. Dat als God niet in het midden aanwezig zou zijn van het volk, het dan echt hopeloos is. Maar nu wordt Amalek gebruikt door God om Israël te oefenen. Ja, waarin? In de strijd van het geloof. En daarom is het moment van deze aanval maar niet toevallig. Nee, daar zijn die Amalekieten zich natuurlijk niet van bewust geweest. Want wie zijn nu eigenlijk die Amalekieten? Nou, volgens onze kanttekenaren bij de Statenvertaling is dat een broedervolk van Israël. Zijn het afstammelingen van Esau. Andere verklaarders die hebben een andere visie erop. Die zeggen dat al eerder in de Bijbel gesproken wordt van deze Amalekieten. Profeet Biliam bijvoorbeeld, die spreekt in Numeri 24 ook al over Amalek. Dan noemt hij het de eersteling der heidenen. Een heidensvolk dus. Dat meer dan andere volken God niet vreesde. Dat hebben we ook gelezen in die tweede schriftlezing. Dat Amalek een volk is dat God niet dient en niet vreest. Het voelt nu vanmorgen natuurlijk te ver om meer gegevens over Amalek bij elkaar te halen. Maar eigenlijk is er wel één rode draad te vinden. Dat Amalek in de Bijbel altijd het symbool is van het kwaad. Van dat volk dat zich fanatiek keert tegen God en zijn volk. Eén voorbeeld. Die was Haman. Die streed tegen Mordechai in het boek Esther. Dat was ook zo'n Amalekiet. Maar hoe het ook zij. We zien hier dus in de woestijn. Een geestelijke strijd ontbranden tussen Amalek en Israël. En waar komt die strijd nu vandaan? Is dat niet een strijd die al in het verloren paradijs is ontbrand? De strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Want het ging Amalek hier in de woestijn helemaal niet om de buit die Israël mee had genomen uit Egypte. Het ging Amalek ook helemaal niet om het vee van Israël. Nee, want dan hadden ze wel een andere tactiek gevolgd. Dan hadden ze die zwakke kinderen en vrouwen achterin niet aangevallen. Maar de duivel die port hier die Amalekieten aan. Om te voorkomen dat dit volk in Kanaan zal arriveren. En waarom is er de duivel alles aan gelegen om dat te verhinderen? Waarom moeten die Amalekieten dit volkje in de woestijn aanvallen? Omdat de duivel weet dat in dit volk het zaad is van de beloofde Messias die eenmaal komen zal. En als die niet geboren zal worden, dan weet de duivel het, dan houdt hij alle macht. Ja, hij heeft de slag in Egypte verloren. Hij heeft het bij de Rode Zee verloren. En nu probeert hij het opnieuw in de woestijn om Israël aan te vallen. Om het heilswerk van God te vernietigen. Daar is het de duivel altijd om te doen. Laat hij geen één gelegenheid aan zich voorbij gaan. Om waar het mogelijk is het werk van God tegen te gaan. Daarom lezen wij het hier vanmorgen. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Nou laten we hier eens een ogenblik halt houden vanmorgen. Want woedt die geestelijke strijd die we hier zien ontbranden tussen Amalek en Israël. Woedt die geestelijke strijd nou niet tot op de dag van vandaag? Nee, die namen in die strijd, die veranderen voortdurend. Kennen wij die Amalekieten als zodanig niet meer? Maar is het werk van de duivel ook niet tot op de dag van vandaag? Om het werk van God tegen te gaan? En op welke manier? Oh, dat maakt de duivel niet uit. Of het op een vrome manier gebeurt of op een goddeloze wijze. Maar hij is ook vandaag er onophoudelijk op uit. Ja, waarop? Hij is er onophoudelijk op uit om te verhinderen dat er ook hier in Sliedrecht mensen zullen zijn die eenmaal het hemels Kanaan zullen binnengaan. Nee, hij heeft de slag verloren. Hij heeft ten diepste de strijd verloren op Golgotha. Maar hij zet nog alles op alles om u en jou bij die eeuwige gelukzaligheid vandaan te houden. En daarom komt vanmorgen wel allereerst de vraag naar ons toe vanuit dit gedeelte. Kennen wij nou iets van die strijd tegen Amalek? Tegen die geestelijke Amalekieten? Die geestelijke strijd hier van binnen, tegen alles wat zich keert, tegen het woord van God, tegen het werk van God. Strijd tegen alles wat mij zo wegtrekt bij dat woord van de Heer. Misschien wel door allerlei zorgvuldigheden in het leven, maar ook door dat boze bestaan van mij dat zich niet wil onderwerpen aan God. Ja, dan is het wel erg als je het vanmorgen moet zeggen. Nou, van die strijd, oh, daar weet ik eigenlijk niet van. Nee, ik ken de Heer niet in zijn opzoekende zondaarsliefde. En ik weet niet van die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En die strijd, ach, eigenlijk bevalt het leven mij wel prima. Ja, dan zie je, daar sta je dus eigenlijk nog aan de verkeerde kant. Dan sta je nog aan de kant van Amalek. Nou, en wat er met Amalek gebeurt, dat hebben we gelezen in vers 14. Dat ik, zo zegt de Heer, zelf, ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Ja, dan komt allereerst vanmorgen de oproep. Ja, ook om te strijden. Maar om in te gaan door die enge poort. En de Heer te zoeken in de weg van geloof en van bekering. Hem te vragen. Heer, denk aan mij toch in genade. Toen kwam Amalek. En streed tegen Israël. Wat zien we hier dus, dat je zonder strijd niet in Kanaan komt. Dat gold toen, maar dat geldt ook vandaag de dag, dat er altijd een strijdende kerk is. Dat wie nu door Gods genade wordt getrokken uit de duisternis, te maken krijgt met vijanden. Of het nu van binnen of van buiten is. Klinkt het niet in het Nieuwe Testament dat allen die God zalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Die krijgen te maken met die geestelijke Amalekieten, met vijanden. En jongelui, daar kun je het niet mee op een akkoordje gooien. Je kan niet denken dat het te combineren valt om Amalek te vriend te houden en tegelijkertijd toch op reis te zijn naar de hemel. Vanuit deze geschiedenis komt het tot ons. Zolang je in deze wereld bent, laat de duivel je niet met rust als je door Gods genade mag weten op reis te zijn naar het hemels Kanaan. Oh ja, dan zijn er wel tijden van rust. Dat je van kracht tot kracht mag voortgaan en het oog op de Heere mag slaan. Maar in deze woestijnreis van het leven blijkt dat het hier het land van de rust niet is. En als de duivel het niet lukt om je hart uit de hemel te houden, dan probeert hij wel alles op alles om de hemel hier uit je hart te halen. Kan hij op allerlei manieren doen, toch? Misschien wel door zo op te gaan in je werk of in je hobby. Dan is de wereld eigenlijk als zo'n prachtige bloem, want dat is het. Waar je heerlijk aan kan ruiken. Maar je wordt er ondertussen wel door bedwelmd. Waardoor je niet die strijd beoefent. Om toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En let er dan toch goed op dat er hier in Exodus 17 wordt gesproken wanneer Amalek voor het eerst komt. Wanneer komen ze voor het eerst om te strijden tegen Israël? Niet pas aan het eind van de reis. Nee, het volk is nog maar net onderweg. Ze zijn nog maar net verlost uit Egypte. En dan komt Amalek aan. Ja, net na het moment dat Israël versterkt is en heeft gedronken van het water uit de rots. Ja, die rots waarvan Paulus het zal zeggen dat dat de steenrots Christus was die volgde. Nou, laten we dan maar gelijk de lijn doortrekken. Is het dan ook niet nog tot op de dag van vandaag juist het geval dat wel, wanneer je iets ondervonden mag hebben van Gods verlossende genade, van zijn goedheid en van zijn trouw, dat je versterkt mag zijn door zijn woord en door zijn geest. Iets hebt mogen proeven en smaken hoe goed het is om de Here te dienen. Dat de Satan er zo snel bij kan zijn. En het vlees weer laat begeren tegen de geest. Ja, en waar vallen ze dan met name op aan? Waar vallen die Amalekieten met name aan? Op de zwakste plek, hebben we gelezen in Deuteronomium 25. Nou is het ook niet vandaag de dag net zo. Waar valt de duivel u en jou aan? Waar bespringen die geestelijke Amalekieten je? Op je zwakste plek. Dat weet u of jij heel goed zelf wat dat is. En die boezemzonde kan voor iedereen verschillend zijn. Is het voor de ene misschien de hebzucht of de geldzucht en voor de andere de eerzucht, de hoogmoed? Is het voor de ander de roddel en de achterklap? Of het meest dat ongeloof dat de Heere verdenkt in zijn liefde en trouw? Welke Amalekieten je ook kunnen bespringen, hij heeft er één doel mee. Dat het werk van God schade leidt. En dat de naam van de Heere door het slijk wordt gehaald. En daarom roept de Heere ons op om te strijden. Nee, niet één keer. Aanhoudend te strijden op reis in het leven. Te strijden, nee, niet voor je eigen naam. Niet voor je eigen zaak, niet voor je eigen eer, maar voor Gods eer. Dat is de hoge inzet van de strijd van het geloof. En dan zegt er iemand vanmorgen wellicht, ja, dat is allemaal mooi. Maar dat is juist mijn probleem, dat ik niet kan strijden. Ik weet niet te strijden zoals het hoort. Nou, dat is nou het bevrijdende van het evangelie. Dat dat inderdaad niet kan, maar dat het ook niet hoeft. Want het geheim van die overwinning van Israël, die lag niet allereerst in het zwaard. Maar die lag in die staf die Mozes omhoog hield. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Dat voortdurende gebed. Want, zo lees ik in vers 9, Mozes dan zei tot Jozua, kies ons mannen en trek uit. Strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Ja, we moeten altijd rustig gaan lezen. Want je leest er maar zo overheen. Maar dat is wat geweest. Ook voor Jozua. Want we lezen geen één tegenwerping hier van Jozua. Dat op die opdracht van Mozes, Jozua zegt, ja maar Mozes, hoe kan ik nou strijden? Met wie moet ik gaan strijden? En hoe moeten we gaan strijden? We zijn slecht bewapend en niet geoefend. Nee, Mozes, dat kun je niet van mij vragen. Nee, Jozua deed, lees ik in vers 10, als Mozes hem gezegd had. Kijk, hij is met dezelfde geest vervuld als Mozes. Zo mogen ze beide staan in het geloof door de kracht van God samen strijdend te bidden. En biddend te strijden. En dan zien we Mozes samen met Aaron, lees ik in vers 10, dat is de broer van Mozes. En Hur, dat is vermoedelijk de zwager van Mozes, want Hur is waarschijnlijk getrouwd geweest met Mirjam, de zus van Mozes. Die gaan dus samen op de heuvel. En jongens en meisjes, wat gaat Mozes nou doen op die heuvel terwijl het volk gaat strijden? Wat gaat Mozes daar doen? Gaat hij daar het volk een beetje aanmoedigen? Gaat hij het volk aansporen? Gaat hij hen opzwepen? Houd vol! Dat lezen we niet. Nee, het enige wat we lezen is dat Mozes zijn staf omhoog houdt. Ja, zeg ik dat goed? Houdt Mozes zijn staf omhoog? Nee, dat staat er niet. In vers 9 zegt Mozes het. En de staf Gods zal in mijn hand zijn. Het is die staf waarvan God tot Mozes had gezegd bij zijn roeping. Toen Mozes het volk moest gaan leiden, toen had God het gezegd tegen Mozes. Neem nou die staf in uw hand en daarmee zult gij tekenen doen. Ja, God heeft in zijn verkiezende liefde zich verbonden aan dit volk. En die staf is daar het bewijs van. Is daar het teken van Gods verbond met Israël? Is die staf het teken waarmee God zijn hulp belooft aan het volk? Is het een teken van de macht van God? Jongens en meisjes, jullie moeten vanmiddag maar eens opzoeken welke tekenen Mozes mocht doen met deze staf tussen Exodus 7 en 17... Zul je het meerdere keren vinden hoe die staf van God een plaats heeft. En nu op die heuvel houdt Mozes dus die staf van God omhoog. Waarom doet hij dat nou? Waarom houdt hij nu voortdurend die staf omhoog? Nou, allereerst als bemoediging. Als bemoediging voor het volk dat daar onderin moest strijden. Dat als ze omhoog keken, ze het wisten. Oh ja, we zijn zwak in onszelf. Dan kunnen wij echt niet winnen. Zonder de kracht van God, dan moeten we het gaan verliezen. Maar als de Heere nu nog in de toren vanwege onze zonde aan zijn ontferming wil gedenken, oh, dan is er nog hoop, dan is er nog verwachting. Dan gebeuren er opnieuw wonderen. Want wat onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. Dat zien ze in die staf Gods in de hand van Mozes. Want wat heeft de Heere daar al zijn gunst mee betoond? En zou die God die gisteren heeft geholpen, dan ook vandaag niet kunnen doorhelpen? En zo was die staf een teken om het volk van God te bemoedigen. Maar meer nog, hij houdt die staf omhoog, Mozes, als een roep tot God zelf. Wijst hij God daarmee op zijn werk? Wijst hij God daarmee op zijn woord? Ja, Mozes heft zijn hand op. Dat betekent dat het een zichtbaar gebed is. om Gods hulp in deze strijd. Want waar moet Mozes het anders van verwachten? Hij kan de Heeren niet wijzen op iets van henzelf. Niet op de ijver van het volk, niet op het geloof van het volk, niet op de macht van het volk. Hij heeft niets dan alleen de staf van God. Nee, er is geen enkele verdienste in het volk zelf. Zijn ze even slecht, even zondig, even hardleers als die Amalekieten. Wat zeg ik? Israël zondigt zelfs tegen beter weten in, tegen genade en licht in. Maar Mozes is hier als die voorbidder voor het volk om God te wijzen op wie hij beloofd heeft te zijn. Hij herinnert God daarmee aan zijn daden. En daarom heeft Mozes niets anders, maar heeft hij ook niks anders nodig dan die staf van God, waarmee hij zijn diepe afhankelijkheid beleidt van God. Is het eigenlijk het nochtans van het geloof hier op de heuvel? Heer, onze ogen, ze zijn op u geslagen. Hij pleit op Gods naam, op zijn verbondstrouw. Ja, Mozes mag hier het geloof oefenen in Gods belofte. En daarom zal Amalek niet winnen. Daarom kan Amalek niet winnen. Want God laat zijn volk niet los. Want hij kan van zijn woord niet af. Ja, het volk moest wel strijden. Met hele gebrekkige wapens. Maar juist daarin zou het blijken. Wie roemt, roemen in de Heere alleen. Want zijn kracht, die wordt nu altijd in zwakheid volbracht. Het gebed dus. Maar zonder dat aanhoudende gebed, zonder het zicht op die staf Gods, gaat het volk dus wel ten onder. Want als Mozes moe begint te worden en zijn handen laat zakken, dan is het gelijk te zien onder de heuvel. Want dan wint Amalek weer. En daarom gaan Aaron en Hur Mozes dus ondersteunen. Zodat Mozes die staf kan omhoog houden. En de overwinning door Israël mag worden behaald. Nou, wat heeft dit ons dan te zeggen? Niet allereerst dit. Dat er dus op twee fronten strijd is. Strijden en bidden. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zien we hier in deze geschiedenis. Wat een les ook voor ons. Dat wie nou probeert te strijden in eigen kracht tegen de zonde in zijn leven. Tegen de verleidingen die op je afkomen. Als je probeert te strijden in eigen kracht, zal het je niet baten. Zonder het gebed in je binnenkamer, zonder het gebed tot God om hulp, zal het je niet lukken. Dan kom je bedrogen uit. Want die strijd tegen Amalek, de strijd tegen die geestelijke vijanden vandaag de dag, die kunnen we niet in eigen kracht. Die gaan mijn kracht echt te boven. Heeft de Heer Jezus het zelf ook niet gezegd? Waakt en bid. Ja, dan moet je wel strijden en wel die wapenrusting van God aandoen, zoals we die vinden in Efeze. Maar is het wel met alle bidding en smeking te allen tijden? Anders helpt het je niet. Zonder het gebed verlies je bij voorbaat de strijd. Zonder het gebed slaat de duivel niet op de vlucht en lacht de wereld je uit. Maar er wordt gebeefd, er wordt gesidderd voor jou of voor u. Als je niet kunt aflaten om hand en oog op te heffen naar omhoog. Omdat je zegt, Heere, ik weet het niet hoe ik moet strijden en ik kan het niet. Maar mijn ogen, ze zijn op u geslagen. Dat je de staf van God omhoog houdt. het woord van de Heer. Dat je de Heer wijst op zijn eigen woord. Heer, hier staat het toch. Dat je God aangrijpt in wie hij belooft te zijn. Wie hij is in zijn trouw en liefde. Maar wat kunnen we die strijd toch schuwen? En wat kunnen we ook het gebed toch zo makkelijk laten verflauwen? Dat is niet zo'n best teken. Als dat zo makkelijk gaat, dat je zo opgaat in het hier en het nu. En geen tijd meer neemt om je knieën te buigen. Dan is het toch de vraag of je de vijand niet onderschat. En je jezelf overschat. Maar u hebt gelijk. Het is wel een moeilijke en zo'n pijnlijke les in de strijd van het leven. Om nu te gaan ervaren dat er in mij geen goed woont. Dat er in mij ook geen kracht is om te strijden. Dat ik alles van mezelf moet verliezen. Welke jongen in de kerk vanmorgen wil er ook niet sterk en stoer zijn? Dat wil je toch? Nou, dat is in het geestelijk leven niet anders. Dan wil je dat ook. Zelf wat zijn en zelf wat kunnen. Maar dat moet er allemaal aan. Om in dat hemelse Kanaan te komen, moet ik nou leren om mijn krachten te verachten. Dat ik de Heere niks kan toebrengen. Dat ik niet kan overwinnen. Door mijn kracht en door mijn wijsheid en door mijn ijver. Nee, als het daarvan afhangt vanmorgen, als het daarvan zou afhangen in uw leven, als dat nou de boodschap zou zijn vanmorgen, dan had ik een arme boodschap. Als ik zou zeggen, nou, stroop je mouwen maar eens op, ga er nog maar eens goed tegenaan, hou moed, hou vol. Nee, het is zo'n wonder. Waar wij de strijd moeten verliezen, de Heilige Geest plaats wil maken in uw en jouw leven, om nu te gaan leven uit die kracht van een ander. En dat mag vanmorgen de boodschap zijn. Zijn handen van de Heer Jezus Christus, die zijn nu ten alle tijden uitgestrekt. Hij wordt nooit moe, want hij heeft alle macht. In hemel en op aarde. En zo wijzen Jozua en Mozes, de strijder en de bidder, nu samen heen naar hem. De Heer Jezus Christus, die in de strijd van het leven hier op aarde alleen moest strijden. Maar hij heeft de overwinning behaald. En in Christus redt God nu. Maar niet met een tijdelijke verlossing, maar met een eeuwige verlossing van zonde en van dood. En hij is ook vandaag in de hemel. Hij zit daar, aan de rechterhand van zijn vader. En wat doet hij daar? Met eerbied gesproken, daar zit hij maar niet met zijn armen over elkaar. Als een soort toeschouwer te zien hoe hier op aarde, hoe wij hier vanmorgen bijeen zijn. Hij is maar niet een toeschouwer om te zien hoe de kerk het ervan afbrengt. Nee, in de brief van de Hebreeën klinkt het. Dat hij nou een volkomen zaligmaker is. Degene die door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Zullen we daar eens een streepje onder zetten? Altijd leeft. Altijd. Ook al kan u het niet meer bekijken van uw kant. Dat je denkt, hoe moet het in deze strijd? Ik ga het echt verliezen. En de hemel, hij lijkt wel van koper. Je gebed, ach, hij komt niet verder. Je merkt niet dat God hoort en je merkt niet dat hij verhoort. En die zorgen, ze knijpen je keel dicht. En je kan niet meer bidden. En misschien durf u niet meer te bidden vanwege wie u bent geweest. Misschien wel de achterliggende week. Weer toegegeven aan die boezemzonde. Weer toegegeven aan de zonde. Toch weer meegegaan. Misschien wil je niet meer bidden. Omdat je zo moedeloos wordt. Omdat de weg van God zo heel anders gaat dan je dacht. Het zo donker is. Dan is er één wiens handen nu altijd gewis, vast, onbewegelijk zijn. Jezus Christus. Hij pleit niet alleen bij zijn vader, zoals Mozes pleitte. Mozes pleitte om kracht en om sterkte. Maar Christus, hij mag het eisen. Op grond van zijn werk, op grond van zijn doorboorde handen, mag hij het eisen. Vader, zie nou mijn handen en mijn voeten. Ik heb recht gedaan, ik heb de vijand overwonnen. Kom dan toch die man of die vrouw, die jongen of dat meisje in Sliedrecht, te hulp. Bewaar hem in uw naam. Omdat hij niet zal bezwijken onderweg. Schenk hem of haar die geest der genade en der gebeden. Waardoor je niet toegeeft aan die zonde. Waardoor je de vijand kan weerstaan. Het is alleen op grond van zijn gebed. Van die biddende en dankende hoge priester. Als u of jij hier vandaag. In de strijd van het leven. Je hoofd mag opheffen naar omhoog. Het schild des geloofs meer mag oprichten. En dat je het zegt, Heer, tot wie zal ik anders heen gaan? Want u alleen, u bent verwinnaar in de strijd. En u geeft uw volk de zegen. Amen.